Goedemorgen. Daar geniet ik nou zo van, hè? Dan zit ik daar, dan gaan ze één voor één weg en dan denk ik bij mezelf, ik roep ze direct zo terug. Ja. Het is een eind lopen. Nee. Weet u waar ik aan zat te denken toen we zo aan het zingen waren, want we hebben toch wel ongelooflijk blij gezongen, hè? Waarom lukt dat nou morgen niet? Ik denk dat we ongeveer 7:07 begonnen te zingen. Dat zal wel eens een beetje kloppen, misschien 9:50. Zo'n 20 minuten gezongen. Stel je dan voor dat u op maandagmorgen 5 minuten zou zingen. Weet u dat uw hele dag dan anders is? Je moet gewoon de dag beginnen met een lied. Je zegt elkaar goedemorgen en dan ga je een lied zingen. Ik doe dat altijd, eerlijk waar. Ik zeg niet dat mijn vrouw het altijd even leuk vindt. Maar, ik moet eerlijk zeggen, ze is haar man onderdanig. Dus ze laat me gaan. Maar ja, een van mijn favorieten is dan God vertrouw. Van trouw, u verandert niet. Dat staat ook op dat apparaat wat me wekt 's morgens. En verder... Er zijn zoveel liederen. En als je zingt, dan ziet je hele dag er anders uit, hoor. Want vandaag hebt u gewoon, hou vast aan het zingen van vanmorgen. Er zitten een paar knappe bollen daar in dat geluidshokje. En met die Wiemer, die man, die kan er ook wat van. Als jullie nou eens gewoon de voorzang even van de dvd'tjes, cd'tjes, hoe heet dat, afplukken. En die deel je dan uit, hè? Allemaal van die kleine. En dan kunnen ze dat allemaal maandag gaan zingen. Doen we. Maandag gaan we zingen. Maandagmorgen zingen we. En begin dan morgenochtend maar met staand op de belofte van mijn Heer en God. Ik vind het zo fijn dat ik hier ben vanmorgen. Ja. En ik ben op verschillende wijzen bij Den Helder bepaald deze week. Van de week stond er een foto op Facebook van een bloemist uit Purmerend. En laat ik daar nou klant geweest zijn. Daar heb ik het trouwboeket voor mijn vrouw gekocht. 55 jaar geleden. Ik zal de datum niet zeggen, want dan komt u allemaal met cadeaus aan draven. En dat is ook niet goed, want dan zijn we te veel verwend. Maar het is in oktober, rond de 5e. Nee, dat is dierendag, hoor. Nee, het was 4 oktober, eerlijk blijven. En 55 jaar geleden is dat. En ik stond daar en toen zag ik dat oude gebouwtje uit de Hoogstraat. En daar word ik dan zo blij van, want daar mocht ik beginnen. Daar werd de eerste preek gedaan en ik hoop dat ik in 2018 van die broeder daar nog een keer uitgenodigd word, als ik er dan nog ben, maar daar reken ik eigenlijk wel een beetje op, want dan zou ik 60 jaar in het werk staan. En dan denk ik, nou, als je nou in Den Helder begon en je stopt ook in Den Helder, hè? En dan komen jullie met z'n allen in 2018 en je hoeft niks mee te brengen, hoor. Wou alleen een extra collecte. Ja. Zo, we hebben weer genoeg gedoe. Vinden jullie het erg om naar voren te komen weer? Want ik wil zo graag, voordat we gaan bidden, een lied zingen met jullie. Ja? Ja. God van... Nee, dat was het niet wat ik wilde zingen. Hier in uw heiligdom, 245. 245, dat gaan we biddend met elkaar zingen. Zullen we samen bidden. Echt, Heer, dat menen we helemaal uit ons hart. Het gaat ons vanmorgen om U. We zijn ongelooflijk dankbaar dat we hier in alle vrijheid samen kunnen komen. Dat we Uw woord kunnen lezen en met elkaar erover kunnen spreken. Dat we liederen kunnen zingen tot eer van Uw naam. Maar als we nu stil worden, Heer, dan willen we Uw stem horen. Die stem die altijd vol liefde is. Die ons altijd bemoedigt. Die bij ons is. Ook op maandag en dinsdag en woensdag. Leer ons als de kinderen zingen over de dagen van de week. Want U bent er altijd. En U leeft. En als we in deze morgendienst dan samen stilstaan bij die donkere weg, Heer Jezus, die U moest gaan, dan kan dat toch met dankbaarheid zijn, omdat we weten dat U voor ons die weg ging. En dat U gaan naar dat kruis voor ons betekent dat de weg naar het Vaderhuis vrij is en de deur staat open. Heer, laat ons horen Uw zachte stem en laten in dit uur andere stemmen in ons zwijgen, opdat we vervuld kunnen worden met Uw zegen tot eer van Uw naam. Amen. Blijven jullie even staan? Kan dat? Allemaal jongelui, hè? Lees ik een paar versen met u uit Leviticus. Uit Leviticus. Het derde boek uit de Bijbel. Maar dat wist u. Leviticus hoofdstuk 16. En ik lees met u vanaf het 15e vers. U moet thuis dat hele hoofdstuk maar lezen, dat gaat over de grote verzoendag. Ik lees een gedeelte daarvan. Leviticus 16 vanaf vers 15. Mooiste geluid in een dienst, hè? Dat geritsel van Bijbelbladeren. Dan zal hij de bok van het zondoffer voor het volk bestemd slachten en zijn bloed naar binnen achter het voorhangsel brengen. En met dat bloed doen zoals hij met het bloed van de stier gedaan heeft. Hij zal het op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo zal hij verzoening doen over het heiligdom om de onreinheden der Israëlieten en om hun overtredingen in al hun zonden. Aldus zal hij doen met de tent der samenkomst, die bij hen verblijf houdt te midden van hun onreinheden. Geen mens zal in de tent der samenkomst zijn wanneer hij daar binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt en verzoening gedaan heeft voor zichzelf, voor zijn huis en voor de hele gemeente Israëls. Dan zal hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aangezicht des Heer staat, en daarover verzoening doen. Hij zal van het bloed van de stier en van het bloed van de bok nemen en dat rondom aan de horens van het altaar strijken. Dan zal hij daarop met zijn vinger zevenmaal van het bloed sprenkelen en het reinigen en heiligen van de onreinheden der Israëlieten. Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden belijden. Hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand die daarvoor gereed staat naar de woestijn laten brengen. Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land. En hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. Eén tekst nog uit Johannes 19. Of twee teksten zijn het. Johannes 19, vers 16 en 17. Let goed op, want daar gaat het toch eigenlijk om vanmorgen. Zij dan namen Jezus en hij zelf zijn kruis dragende ging naar de zogenaamde schedelplaats. In het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar zij hem kruisigde. En met hem twee anderen aan weerszijde één en Jezus in het midden. Tot zover. We zingen met elkaar uit opwekking 263. 263 als ik het goed heb. Ik denk dat u hem allemaal wel kent. De zondebok. Misschien bent u het allemaal wel eens een keertje geweest. Ik weet dat wij er vroeger eentje hadden op de lagere school. Op de school met den Bijbel. Daar was zo'n jongetje dat kon erg goed leren. Maar hij keek altijd zo onnozel. En je kon hem altijd te pakken nemen. En als we dan met elkaar iets uitgehaald hadden als leerlingen, iets waar de meester of de juffrouw kwaad om zou kunnen zijn, dan gaven we Henkie de schuld. En als de meester niet precies wist of de juffrouw weer het gedaan had en aan het zoeken was, en het gevaar kwam heel dichtbij, dan zeiden we, ik niet natuurlijk, maar dan zeiden de anderen altijd: meester, Henkie heeft het gedaan. En Henkie was zo'n goeie lobbes, die nam de schuld wel op zich. Weet u, eigenlijk wordt er altijd gezocht naar een zondebok. Dat gebeurt overal. Dat gebeurt op scholen. En dat gebeurt op je werk. En dat gebeurt in de politiek. En dat gebeurt eerlijk gezegd ook wel in kerken. Want we zouden niet zonder een zondebok kunnen. Stel je voor. Stel je voor dat er geen zondebok meer was. Wat zou er veel op u en mij afkomen? En wat zouden we dan vaak moeten zeggen? Ik ben de schuldige. Ik ben verantwoordelijk. Dat willen we niet. En daarom zoeken we een zondebok. Maar de zondebok is een product van de hel. En daarom... Daar kunnen we niet omheen. Daarom spreken we vanmorgen met elkaar over een zondebok. Maar hij is niet aangesteld door de hel. Maar hij is aangewezen door de hemel. We zijn weer op weg naar dat paasfeest. En voordat het paasfeest is en we uitbundig zingen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, hebben we eerst nog die Goede Vrijdag. Hè? En dan zien we als het ware alles gebeuren. Tenminste, als we ons er eerbiedig op instellen. Als dan dat proces om Jezus voor Pilatus ten einde is, dan breekt het moment van de executie aan. En zoals het gaat met elke veroordeelde in die dagen, zo gaat het ook met Jezus. Hij moet zelf dat kruis dragen. En als u nou in de komende week naar de Goede Vrijdag toe bij bepaald wordt, realiseert u zich dan alstublieft even heel erg goed met wie u te maken hebt. Als we het hebben over de Heer Jezus Christus, dan hebben we het over de Zoon van God. Dan hebben we het over de Koning der Koningen. Hij gaat gebukt onder dat zware kruis. De Zoon van God is degene die terechtgesteld gaat worden. En wie aan zo'n kruis komt te hangen, is een verdoemde. Die telt niet meer mee. Die heeft alle rechten verspild. Maar het is uw koning. En hij is die mens die alles voelt. En hij is die mens die niet kan zeggen, het is allemaal een vergissing, want hij weet het, hier is van geen vergissing sprake. Hij is de aangewezene in het oordeel. En als hij die stad uitgaat, Jeruzalem uitgaat, met dat loodzware kruis op de schouder, dan heeft hij verdriet om de stad van zijn vader. En hij wil zo graag dicht bij zijn vader zijn, maar hij wordt buitengeworpen. Weg ermee. Het grijpt me altijd weer aan in deze tijd. En ik kan u niet zeggen hoe vaak ik die gedeelten dan lees. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat je erover vertellen mag, maar het is wat geweest. De overheid wil hem niet meer. En de mensen willen hem niet meer. En de geestelijke leiders van die dagen eisen zijn bloed. En zijn vader laat het toe dat hij de stad uit wordt gegooid. Weet u, degene die daar gaat met dat kruis op zijn schouder, kent de schriften. Hij weet wat er geschreven staat in Leviticus 16. Nou ben ik meteen bij dat stuk uit de Bijbel wat ik voorgelezen heb. De grote verzoendag. Er werden twee bokken afgezonderd. En u moet het thuis nog maar eens goed nalezen. De een wordt geslacht. En dat bloed wordt opgevangen. En op de ander worden de handen gelegd. U moet daar goed naar kijken. Want Leviticus 16 is het plaatje bij de tekst van Johannes 19. God laat in het Oude Testament zien wat er in dat Nieuwe Testament gaat gebeuren. Je zou het ook zo kunnen zeggen, dat Oude Testament is het prentenboek voor grote en voor kleine mensen om te laten zien wat Jezus in Johannes 19 doorleeft. God heeft gezegd, ik ga verzoenen. Ik ga de zonden vergeven. Dat is niet niks hoor. Zonden. Dat is maar niet een keertje door een rood licht rijden. Zonde. We doen er altijd zo wonderlijk over. Ik moet dan altijd denken, misschien heb ik het wel eens verteld, aan dat meisje wat huilend bij meneer Pastoor kwam en zei, meneer Pastoor, ik moet met u praten, ik moet biechten, want ik ben zo'n zondares. En meneer Pastoor zei, nou kind, kom dan maar. Kom dan maar. En ze gingen naar de biechtstoel en zei dat de ene kant van de biechtstoel in en meneer Pastoor aan de andere kant achter het gordijntje. En het meisje huilde maar. En meneer Pastoor zei, wat is er nou toch? Oh, zei ze, ik ben toch zo'n zondaar. En toen zei meneer Pastoor, nou zeg dan, wat is er aan de hand? Misschien was je ook al een beetje nieuwsgierig hoor. En ze zei, ach meneer Pastoor, altijd, s'morgens, middags of 's avonds, maar als ik voor de spiegel sta, dan denk ik bij mezelf, wat ben je toch mooi. Wat ben je toch mooi. En toen zei meneer Pastoor, ach lieve kind, dat is geen zonde, dat is een zielige vergissing. Kijk, zo is het met die zonden die wij kennen, hè. Die kleine dingetjes en we stouwen ze in zakken en we zeggen dat zijn de zonden en dat zijn de zonden. En ergens genieten we er ook nog van, maar zonde is iets anders. Zonde, dat is nee zeggen tegen de liefde van God. Dat is zonde. Nee zeggen tegen de liefde van God. Dat is voorbijgaan aan die uitgestoken hand van God. Ik zag van de week zag ik zoiets, want je kunt erom lachen hoor, maar die oude mensen hè, in zo'n seniorenflat, die kunnen zo ruzie met elkaar. En er waren twee buurvrouwen van elkaar en die hadden ruzie met elkaar en de een, dat is een zakmens en die dacht, ik moet dat niet doen, ze is helemaal niet gelovig, maar het is een best mens en ze stapt op de ander af en ze steekt zo de hand uit en zegt, nam aan meid, laat het weer goed zijn tussen ons. En Ann deed een stap naar voren en klapte die hand weg. Ze moest er niets van weten, dat is zonde. Als je dat doet met de hand van God. En dat doen veel mensen hè, in deze tijd. God steekt zijn hand uit en de mensen slaan die hand weg. Daar komt God mee in botsing. En nou moet u eens even kijken naar die twee bokken uit Leviticus 16. De een wordt gedood. Dat beest is totaal onschuldig. Heeft niets op zijn geweten. Maar die bok wordt gedood. En zijn bloed wordt opgevangen en dat volk kijkt toe. Dat volk moet toekijken, want dat volk weet het en ze beseffen het. Het gaat ons aan. En zoals het gaat met iedere veroordeelde in, of het gaat ons aan, dat moeten de mensen weten. Het gaat mij aan. En wat gebeurt er? Dat bloed wordt opgevangen. En de priester kijkt naar de mensen en hij heeft dat bloed. En zijn ogen zeggen het. Dit is voor Mozes en dit is voor Aaron en dit is voor Mirjam en dit is voor Ruben en voor Simeon en voor Levi. Dit is voor allemaal. De doodsteek voor dat beest, door het hart van dat beest, had voor hen moeten zijn. Zij zijn schuldig. Zij hebben het verknoeid. En dat beest sterft in hun plaats. Al die mensen die daar aanwezig zijn, kunnen verder leven. Maar die bok sterft. En als die eerste bok dan gedood is, dan gaat de hoge priester met dat bloed naar binnen en dan wordt dat bloed op het altaar gesprenkeld en onder het deksel van de ark ligt de wet en God bedekt de eisen van de wet met dat bloed. Op dat moment heeft God vergeven. Als je het reëel wilt zien, dan moet je dus zeggen, die bok sterft voor de mensen. En dan is er nog zo'n bok over, hè. En de hoge priester treedt nader en hij legt zijn handen op de kop van dat dier. En daarmee draagt hij de zonden van de mensen over op dat onschuldige dier. Het wordt de zondebok. En zoals wij in de volksmond zeggen, ga naar je grootje. Zo zegt God als het ware, weg ermee. Naar Azazel. Naar de duivel. Die bok moet de zonde terugbrengen naar de plaats waar ze thuis horen. Naar de woestijn, naar de demonen, naar het rijk van de duivel. Er is ooit iemand geweest die heeft gezegd, die bok symboliseert de vrijlating. Ik geloof dat niet zo erg, ik wil ook niet eigenwijs zijn, maar ik heb daar zo mijn eigen gedachten over, want die bok moest in de woestijn een vreselijke dood sterven. Die werd daar achtergelaten, zonder voedsel, zonder water, in de woestijn. Maar vergeet dat maar verder. U moet het maar zo zien. Als God de zonden vergeeft, dan is dat maar niet voor eventjes. Dan is dat voorgoed. Let maar op die twee bokken. De een sterft in de plaats van de mensen en de ander draagt de zonden de woestijn in. Terug naar de duivel. En nu Jezus. Hij weet dat ieder jaar de zondebok buiten de stad gebracht wordt. Hij kent Leviticus 16. En hij is 2 in 1. Hij wordt gedood. En van de gedoodde bok werd het vlees en de huid en de ingewanden buiten de lege plaats op de mestveld verbrand. In het dal van de zonen van Gehenna. En daar gaat Jezus Zijn lichaam wordt buiten de stad gebracht. En het zijn profetische woorden die Johannes eerder heeft uitgesproken. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Natuurlijk, hij had kunnen zeggen, Vader, ik ben onschuldig. Hij had kunnen zeggen, ik kan dit niet aan, ik kan dit niet dragen, kom maar alsjeblieft te hulp. Maar hij doet het niet. Hij zegt het niet. Hij gaat. En in zijn gaan onder dat kruis, onder die vloek, zegt hij, dit doe ik voor jou. Dit doe ik voor jullie. Het is zo wonderlijk. Op hem werden alle zonden gestapeld. Uw lelijke gedachten, uw verkeerde handelen, uw onrechtvaardige boosheid misschien, uw godverlatenheid, alles. En als hij bidt, mijn God, dan worden al die zonden teruggeworpen naar de duivel. Dat is allemaal erg moeilijk. Je kunt veel beter spreken en luisteren naar een boodschap die gaat over leven, het leven. Want het moeilijke van deze tijd is toch dat we ons in moeten leven in dat lijden en sterven van de Heer Jezus. Het wordt niet zomaar Goede Vrijdag. En je kunt geen paasfeest vieren als je op Goede Vrijdag dat Lam van God niet hebt gezien. En als je het niet beseft, hij staat daar en hij gaat daar. In mijn plaats. Hij was de onschuldige. Hij was degene die genas. Hij was degene die de handen oplegde. Hij was degene die tegen de Melaatse zei, wordt gereinigd. En die tegen de lammen zei, ik wil het, loop maar. Hij was de onschuldige. Hij wekte zelfs doden op. En hier wordt hij weerloos overgeleverd. Ik moet Goede Vrijdagavond spreken in Beverwijk en dan hebben we het avondmaal. En toen ik bezig was met deze boodschap van de week, toen las ik die tekst uit Johannes 19 die ik met u ook heb gelezen. En toen heb ik een streep gezet onder die eerste woorden. Zij dan namen Jezus. Kunt u zich dat voorstellen? Al die mensen met die vieze handen. Al die mensen met die vertroebelde geesten. Al die mensen boordevol zonden. Ze namen Jezus, het is waar. Kom op jij, we willen jou niet. En ze brengen hem naar een kruis. En ze slaan hem naar een kruis. Alsof hij niets waard is. Ze namen Jezus. Kijk, om dat goed te begrijpen. En om echt paasfeest te kunnen vieren. Moet ik vandaag belijden? Ik had de zondebok moeten zijn. Ik ben de schuldige. Ik ben niet waard dat ik leef. Want vergis u zich niet. Je kunt niet voor God verschijnen en even je jas afborstelen en denken dat dan alles in orde is. Je moet jezelf zien als degene die geen recht heeft. En dan pleiten op zijn genade. Genade die hij geeft. Ik heb van de week een keertje een oud lied gezongen. Dat gebeurt zo vaak dan, hè, als je bezig bent met zo'n preek. En ik zong, en mijn vrouw zei, wat zing je nou toch, want die kende het helemaal niet. Dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bittere, bange dood. Ik heb er echt voor gedankt, want stel je voor dat hij zich losgerukt had. Stel je voor dat hij een leger van engelen tegemoet had te hulp had geroepen. Dan hadden u en ik geen bestaansrecht meer gehad. Dan waren we in de zonde gebleven. Maar hij deed het. Hij ging. Hij werd de zondebok. En nu mag ik er niet meer naar verlangen om het zelf uit te boeten. Nu moet ik ook niet meer zeggen als er iets in mijn leven gebeurt. Dit is Gods straf. Want als God gaat straffen, lieve mensen, dan spat de wereld uit elkaar. God heeft gestraft. Eens en voorgoed. En als je de zwaarte van die straf aan wilt voelen, dan moet je luisteren naar dat kind van hem dat aan een kruis hangt en roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij nam onze zonde en legde het op zijn zoon. En hoe zie ik nu mijn zonde? Nou, ik kijk naar Jezus. Hij gaat gebogen onder die last. Ik kan nooit meer de zondebok worden. De Hebreeënbriefschrijver heeft dat goed begrepen. Die heeft gezegd in het 13e hoofdstuk, vers 13. Laten wij dan, omdat Jezus buiten de legerplaats geleden heeft, ook naar buiten gaan en zijn smaadheid dragen. Van de week zei iemand tegen mij, als jullie op die kansel staan, dan heb je het over zonde en je hebt het over de duivel. Ik heb nooit last van de duivel. Nou, als u dat nou ook moet zeggen vanmorgen, ik heb nooit last van de duivel, dan moet u zich afvragen of u wel een kind van God bent. Want hij valt u ook niet lastig als u geen kind van God bent. Dan bent u toch al verloren. Nee, als de duivel in je leven komt, dan ben je kostbaar. Ik wil nog één ding zeggen, want ik was toch even over het verleden bezig. Maar ik heb ooit in Doorn gestudeerd, hè, jaren geleden. En daar waren we met zo'n 30, 35 studenten in een hele grote villa. Daar woonden we, helemaal intern. En dat was een heilige boel hoor, echt waar. Want we waren allemaal erg vroom. En er werd elke dag een bidstond gehouden. En toen gebeurde er iets. Ja, we kwamen terug van een vrij weekend. Eens in de 6 weken kreeg je een vrij weekend. En er was diepe verslagenheid. Want een van de jongens had zich tijdens zo'n weekend, daar waren ze achter gekomen, opgesloten met een meisje van 8. En onzedelijke handelingen gepleegd. En een van de meisjes, notabene, had in een winkel dingen ontvreemd. En er was nog iets gebeurd. Er waren 3 dingen. Het was een opeenstapeling van zonden. En we waren allemaal verslagen. En de directeur riep ons bij elkaar. En we moesten een bidstond houden. En daar zaten we allemaal met gesloten ogen. En niemand dorst te bidden. Want we konden ons niet voorstellen dat er zoveel zonden tegelijk bij ons binnen konden komen. In dat heiligdom. Ik zal dit nooit vergeten, maar broeder Dubbeldam was er. Dat was een zendeling geweest en daar kregen we les van. En het was zo stil in die bidstond en toen ineens ging broeder Dubbeldam bidden. Weet u wat hij zei? Heere God, dank u wel. Ik zal dat echt nooit vergeten. Dank u wel dat de duivel hier werkt. Als de duivel het de moeite waard vindt, dan zijn we kostbaar voor u. Weet u, daar zijn we zo door bemoedigd. Zo geweldig. Ga maar naar buiten. En draag de smaadheid van Christus. Maar je wordt niet populair als je een gelovige bent. En dat wordt steeds minder hoor. Ook de gelovigen in Den Helder worden langzaam maar zeker in de hoek gedrukt. Maar als u het weet, hij was de zondebok. Hij heeft het voor mij gedragen. Ik ben niet schuldig meer. Ik mag in vrijheid leven. Ik mag straks naar het vaderhuis. Dan wordt het feest in je hart. En dan ga je zingen, dat kan niet anders. En ja, ik moet elk jaar in die periode van de lijdenstijd, zoals wij dat noemen, heel vaak dan denken aan Den Helder, dat is echt. En dan herinner ik me dat we in de Hoogstraat zomaar in een middagdienst gelegenheid gaven om iets te zeggen van de Heer. Hè. Dan stond ik daar op die kansel en dan zei ik, wie wil er iets goeds van de Heer zeggen? En dan kwamen er jongeren en ouderen soms zomaar naar voren en die gaven dan een getuigenis. En dan was er een man en ik heb nooit zijn naam geweten. Ik zou hem herkennen als ik hem tegenkwam, maar de man die moet al in de hemel zijn, want dat was toen al een jaar of 70, denk ik. Ja, die leeft vast niet meer, denkt u wel. En die ging daar staan, hè. Hij zei niks tegen de organist, dat was Wim Kramer, nou die kon alles spelen. Ja, hij zei niks, hij ging daar staan en toen zong hij, en ik zal alleen het koor citeren. Het is alles voorbij, hij gedenkt mijn zonden niet meer, vergeven zijn zij door Gods liefde zo vrij. Nee, de heiland verwijt nimmer meer. Uw hele pakkie aan zonde is gelegd op de schouders van de zondebok. Jezus Christus, uw heiland. En wie hem in het hart sluit en het gaat zeggen, dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bittere, bange dood, die is een koningskind. Amen. Zullen wij danken? Dank u, Heer, dat u het voor mij hebt opgenomen. Dank u dat u het voor ons hebt opgenomen. We kunnen heel blij naar het paasfeest toe leven. Om ons heen wordt het alleen maar donkerder. Mensen gaan zulke vreemde dingen doen. En vreemde dingen zeggen. En uw kinderen worden langzaam maar zeker in de hoek gedrukt waar de slagen vallen. En als volgend jaar tijdens de dienst hier vlak buiten het gebouw draaiorgels zouden zijn, die muziek draaide tijdens de dienst, dan kan dat allemaal. Want de zondag heeft ook niets meer in zich voor de mens, geen waarde meer. Wordt allemaal afgeschaft, ook die zondagsheiliging. Maar u bent er. En wij mogen er zijn. En we mogen uw smaadheid dragen, want we zijn op weg naar het feest. Dat gaan we doorgeven, Heer, aan de zieke zusters en broeders uit de gemeente, want die moesten het af laten weten vandaag. En ach, het is zo fijn om eens even met ze te praten. Het is zo fijn dat we voor hen kunnen bidden en aan u op kunnen dragen. En dit werk van deze gemeente, Heer, al het werk ook van degenen die in de raad zitten, geef hen elke dag opnieuw wijsheid, alstublieft. En laat het alstublieft zo zijn, Heer, dat u altijd de centrale figuur bent in de gemeente. U bent het allerbelangrijkst voor ons allemaal. U. U nam onze zonden op u. O Heer, we kunnen altijd wel zingen. Halleluja, lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. En u leeft. U leeft, wat machtig mooi. Heer, we hebben een boodschap voor de wereld. Laat het leven in onze harten. En ach, we kunnen niet allemaal zo goed uit onze woorden komen, maar u hebt ons een verscheidenheid aan gaven gegeven. En geef dat we ontdekken, allemaal, Heer, wat u ons wilt laten doen, vandaag nog. Opdat uw naam ook door ons leven heen groot wordt gemaakt. Dank u, Heer, dat we uw kinderen zijn. Degene die dat nog niet kan zeggen, die kan het vandaag worden, gelukkig maar. Want we kunnen bidden samen, we kunnen spreken over u. En als we op de knieën gaan voor u, dan komt u in onze harten geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. O, welk een wondere verlosser vond ik in mijn heiland en heer. Dat is 217. U krijgt eerst gelegenheid uw offer te brengen. En als u dat hebt gedaan, zingen we dat lied. 217 uit Opwekking. lekker in dat zingen. Ja, dan zou je toch zo een uur doorgaan. En met zo'n muziekgroep. Ik noemde trouwens pas even de naam Wim Kramer, maar die speelde bijna net zo goed als Gert. Zo is het, Gert-Jan, hoor. Laat niemand je wijs maken dat het niet zo is. U hebt zo even gezongen. Niets kan van Jezus mij scheiden. Hij woont door zijn geest in mijn hart. Dat zijn grote woorden, hoor. Maar het is waar. Het is waar. Houd dat nou eens vast. En bedenk daarbij dat de zondebok die naar dat kruis ging, vandaag de heiland is die leeft. En die elke dag opnieuw tegen u zegt, ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Lieve mensen, dan ga je een goede week tegemoet. Ga dus heen in vrede, draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw heiland, en de liefde van God, uw Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, is en blijft met u allen. Amen. Tot ziens allemaal.